Wij staan daar nu stil bij Hosea 2, vers 7. Hosea 2, het zevende vers. En ook het gedeelte dat daarna komt is de tekst voor de prediking. Waar we lezen, ik lees dan nu alleen vers 7. Zij bekent toch niet dat ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb. En haar het zilver en het goud vermenigvuldigd heb. Dat zij tot de Baal gebruikt hebben. Tot zover dit gedeelte van de tekst. Dit gedeelte uit het woord van God. Onder dit gedeelte boven de preek staat zegen is niet altijd zegen. Vier gedachten. Gods gunst. Gods zucht. Gods tucht. En Gods vrucht. Zegen is niet altijd zegen. Gods gunst. Het vers zegt dat ik u de koren en de most en de olie gegeven heb. Tweede plaats, Gods zucht. Gij bekent toch niet dat ik het u gegeven heb. God zucht over de ondankbaarheid. Gods tucht. Vers 8 en verder. Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen. Vers 13 wil ik ook even met nadruk noemen. Daarom zie ik zal een lokken naar voren in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken. En Gods vrucht. Vers 14. Ik zal haar geven haar wijngaarden van daaraf. Of ook vers 21. De aarde zal het koren verhoren met schades de most en de olie. Daar, de most en de koren, die komen terug van vers 7. En met het grote wonder eindigt dan dit hoofdstuk. Ik zal zeggen, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God. We staan eerst stil bij Gods gunst. Dat ik u de koren en de most en de olie gegeven heb. En het goud en het zilver vermenigvuldigd. De Heere heeft gegeven. En de Heer heeft veel gegeven. De koren, het graan dat er groeide, de most. Daarmee wordt bedoeld alles wat van de druiven afkomstig is. De druiven, de wijn en de producten die er verder van gemaakt worden. En de olie. En zeker olie, dat was een van de luxe producten. En ook goud en zilver. Daar klinkt in door dat het goed ging. Er was overvloed. En dat kunnen wij toch ook wel zeggen. Wat hebben we een rijk jaar gehad. En je leest wel regelmatig van armoede. En van hoge prijzen. We hebben eigenlijk heel weinig reden om daar woorden aan te wijden voor het overgrote deel. En misschien dat er in onze gemeente enkele zijn voor wie dat de realiteit is. Dat het leven zwaarder geworden is dan het was. Dat het leven moeilijk geworden is. Maar er is eigenlijk niemand geweest die moet zeggen, we hebben het hele jaar geen vlees kunnen eten. We hebben het hele jaar geen beleg op brood kunnen hebben. Integendeel. Keer op keer waren er hoge opbrengsten van een bazaar, van een jaarmarkt, van een collecte. Dat sprak ervan dat er geld was. Dat er overvloed was. We konden kopen. Velen zijn op vakantie geweest. Bedrijven floreerden, bedrijven breiden uit. Ook in de visserij, ondanks de zorgen die er nog steeds zijn, was toch ook in allerlei sectoren op het IJsselmeer en op de Noordzee en in het kanaal een goed jaar. Op welke manier eigenlijk kunnen we het niet zeggen? Dat God ons gezegend heeft met overvloed. En er kunnen allerlei dingen zijn die ons wel benauwen. Die zijn er. Onzekerheden. Er is een huizentekort. Er is eenzaamheid. Personeelstekort. Er zijn spanningen. Oorlogen, dreigingen. Ontwikkelingen die we nog nooit hebben gekend. Van kunstmatige intelligentie. En van het hele woke gebeuren. Allerlei dingen in de samenleving waarvan je denkt, welke kant gaat het op en wat voor wereld komen we nog in terecht? Hoe lang blijft de vrijheid van onderwijs nog overeind? Ja, er hangt zelfs nog steeds een wet ons boven het hoofd, waarbij de overheid gaat toezien op de zondagschool. En dan zou de overheid zomaar kunnen gaan zeggen, of de catechisatie, van nou, wij komen een keer les bijwonen en als er dat dingen gezegd worden op de zondagschool of op catechisatie ons niet bevallen, dan kunnen we ingrijpen. Maar er zijn allerlei vreemde ontwikkelingen waardoor je kunt zeggen, nou, hoe zal het er over 10 jaar uitzien? Is er over 10 jaar misschien oorlog in Nederland? Bestaat over 10 jaar de visserij of de landbouw nog? Kan de samenleving nog wel functioneren? Is er dan nog wel genoeg personeel in de zorg of in het onderwijs? En hoe zit dat met China en met Rusland en zo? Er zijn natuurlijk zoveel dingen die je kunnen benauwen. En dat zie je, en dat merk je door het hele land heen, dat er heel veel spanning is en heel veel polarisatie. En dat iedereen zegt van ja, zij hebben het gedaan. De een zegt jullie hebben het gedaan en de ander juist weer andersom. Iedereen wijst naar elkaar en dan krijg je dus ook dan de ene politieke partij doet het goed en dan weer de ander. Het is zo'n chaos omdat er zoveel angst en onzekerheid en spanning is. En die ervaren we misschien ook wel eens. En misschien wel vaak. En daar moeten we ook de ogen niet voor sluiten. Maar daar moeten we ook de ogen niet voor sluiten. Dat er zoveel goeds is. Laat ik maar 1 ding noemen. Waarin dat zo schrijnend zien. Het verschil tussen de nood en de zegen. Afgelopen jaar. Hoe vaak hebt u ervan gehoord dat er op de Middellandse Zee een gammele boot overstak, omgeslagen? 100 Nederlanders, 80 Belgen, 30 Duitsers gestorven. Ze wilden zo graag oversteken over de Middellandse Zee heen naar Algerije en dan verder. Afrika in. Ze zochten daar de rijkdom en het geluk, maar ze hebben het niet bereikt. Het schip is vergaan. Dan weer bij Algerije, dan weer voor de kust van Egypte. Telkens weer boten met Europeanen die hun heil in Afrika zoeken. Omdat het daar veel beter is. Dat hebt u niet gehoord, hè? Er zijn geen asielzoekers vanuit Nederland in Nigeria of in Soedan. Dus als wij klagen over het asielprobleem, dan is dat wel een luxe probleem. Wat zijn we gezegend dat er zoveel mensen op de wereld zeggen, moet in Nederland zijn, want daar is het leven goed. Er zijn hier heel veel problemen. En dat zouden ze eigenlijk soms al beter van tevoren moeten weten. Maar het is ook wel waar dat het leven hier zo goed is. En wie heeft dat verdiend? Hebben wij het verdiend dat het hier zo goed is? Of hebben ze het in Afrika verdiend dat het daar op veel plekken zo slecht is? Hebben wij het verdiend dat het vrede is? Of hebben ze in Syrië verdiend dat het puinhoop is? Wie hebben wat verdiend? Nou, laten we dan heel duidelijk zijn. Wij hebben toch niet verdiend dat er vrede is? Wij hebben toch niet verdiend dat er zoveel sociale voorzieningen zijn? En dan kunnen we zeggen, ja, maar dit heeft ons voorgeslacht allemaal opgebouwd. Is dat echt zo? Moeten we zeggen. We hebben het gekregen. Het is toch zo? Hebben we dat afgelopen zomer ook niet zo kunnen zien? Het was zo nat. De winter, voorjaar. Dat veel boeren dachten, we kunnen niet zaaien. En als we kunnen zaaien, de kans is groot dat al het zaaisel gaat verstikken in de nattigheid. En toch was er een goede oogst in de zomer. En in het najaar. Niet omdat mensen de regen konden stoppen. Niet omdat mensen de zon konden laten schijnen, het land laten opdrogen. Maar omdat de Heer het gegeven heeft. Dat er een keer kwam ten goede. En dat in plaats van, of dat na die vochtigheid de zonneschijn kwam. Dat ik u koren en de most en de olie gegeven heb. Heb je het gezien? Je was verwonderd staan kijken. Je was bij de slager. Goed, misschien zat je een keer te kijken van, het is wel duurder geworden dan vorig jaar. Maar heb je als anders gekeken? We kunnen betalen. Er ligt een hele toonbank vol. In plaats van alleen maar een paar kleine brokjes vlees die nog net gered kunnen zijn van de laatste magere geiten. Die vanwege de droogte geen gras bijna konden vinden. U had met verwondering staan kijken in de koelkast. U was verwonderd geweest aan het einde van de dag. Eerst dacht je, wat ben ik moe. En daarna dacht je, wat een wonder dat ik de hele dag heb kunnen werken. Dat ik de kost mag verdienen. Dat ik mijn gezin kan onderhouden. Dat ik vreugde heb in mijn werk. Zegen. Onze God geeft zegen. En dat zijn dan nog de uitwendige dingen. Als je dat dan verbindt met zoveel andere weldaden die niet in geld uit te drukken zijn, die niet kunt kopen, die er ook waren. Gezondheid. Herstel van gezondheid. Familie. Kerk. En als je dan aan de kerk denkt, dan denk je nog veel meer aan al die andere gaven. Die op zondag zo naar voren komen. Waarvan je kunt zeggen, die zijn er elke dag. Het zijn Gods barmhartigheden dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zijn barmhartigheden zijn elke morgen nieuw. Elke morgen. Nieuwe weldaden van God. Het is ook goed om het zo te zien, hè? Wat Jeremia daar zegt. Ze zijn iedere morgen nieuw. Wij krijgen geen versleten weldaden van God. Elke dag nieuw. Zoals het ook geldt voor de zon. Maar nu hebben we al 2 weken, 3 weken bijna geen zon gezien. Maar we weten wel wat de zon is. En af en toe zie je weer. Dan is daar die oude vertrouwde zon. Steeds dezelfde zon. En als dan die zon opgaat en de stralen laat schijnen. Zeg nou, dat zijn stralen van een hele oude zon. Dat zijn geen oude stralen. Dat zijn nieuwe stralen. Nieuw licht. Nieuwe warmte. Iedere morgen nieuwe gaven vanuit de zon. En zo is het toch met de Heer. Al is God van eeuwigheid. Al zijn zijn magazijnen de schatkamers der eeuwigheid. Als hij ons zegent, dan is dat iedere morgen nieuw. Iedere morgen is daar de overvloed van de Heere die we uit zijn hand krijgen. Zoals Israël in de woestijn. Weten de kinderen wat Israël in de woestijn kreeg? Elke dag. Elke dag manna. Elke dag kwam dat weer zomaar uit de hemel op de aarde. Elke morgen nieuw. En nu krijgen wij dat niet. En toch is het hetzelfde. Ook van ons brood geld. Het komt elke dag uit Gods hand. Ook van Gods woord. Dat oude woord dat al 2000 jaar oud is of 3000 jaar oud is. Daarvan geldt, dat komt elke dag nieuw tot ons. Elke dag komt de Heer persoonlijk naar ons toe. En hij deelt ons uit zijn hand en hij spreekt met zijn mond. Groot is zijn trouw. Vele zijn zijn gaven. Dat is de eerste. Gods gunst. In tweede plaats, Gods zucht. Ik vroeg aan u, aan mezelf, Hebt u het gezien? Zo staan kijken in de winkel. Zo staan kijken over het land. Zo staan kijken naar tafel. Of moet je zeggen, ik heb het niet erkend. Nou, af en toe. Maar als ze dan aan tafel zaten, we hadden gegeten, dan was het nog even danken. Nog even gauw danken en dan doe je ogen dicht. En voordat je het weet heb je al amen gezegd, dan zijn je ogen alweer open. Je hebt eigenlijk er niet bij stilgestaan. En als een ander dan vraagt, dank je ook? Zeg ja, natuurlijk dank ik ook. Ik dank na elke maaltijd. En we hebben dankdag. Maar als je een beetje dieper kijkt, heb je het echt gezien? Of misschien moet ik het nog anders zeggen. Heeft de Heer het gezien? Heeft de Heer gezien dat u het gezien hebt? Heeft de Heer dankbaarheid gezien? Of moet de Heer van ons zeggen wat hij tegen het volk zei hier in Hosea? Zij bekent toch niet dat ik het gegeven heb. Ze hebben het niet in de gaten. Ze krijgen het wel. Maar ze erkennen het niet, ze zien het niet. Waarom niet? Wat doen ze dan? Nou, in vers 4, daar gaat het over de afgoden, die worden daar de boelen genoemd. Het beeld dat daar gebruikt wordt is van een vrouw die met andere mannen omgaat en die mannen die worden dan boelen genoemd. Hè. Dus die is ontrouw naar haar eigen man toe en die zoekt haar heil bij andere mannen en dat levert dan ook nog wat op. En dan zegt ze dus, dat was eigenlijk wel goed, dat leverde wat op, daar kon ik van profiteren. En zo zegt zegt de Heer tegen Israël, is het een ontrouw, overspelig volk. Ze kijken naar hun afgoden en zeggen, kijk, dat zijn degenen die voor alles zorgen. Degene die mij, mijn water, mijn wol, mijn vlas, of mijn brood, mijn olie en mijn drank geven. Dat was het opvallendst. Als de kinderen van Israël echt naar de altaren van de Baal toe gingen. En zeiden, we gaan maar weer hoererij, we gaan maar weer afgoderij bedrijven. Want het is eigenlijk wel goed daar. Er zullen best Israëlieten geweest zijn. Die zeiden, ja maar Hosea, dat is toch niet helemaal eerlijk. Wij zijn geen Baals dienaars. Ja, we hebben wel wat met de Baal. Maar dat is toch niet het hele verhaal. Nee, Hosea, wij geloven ook echt wel dat de Heere God is. Dat de Heere zegen geeft. De meeste Israëlieten leven niet in volslagen hoererij. Afgoderij. Het was net als bij Elia. Zij hinkten op twee gedachten. Beetje voor God. Beetje voor de Baal. En nu zegt de Heer, hè, maar Israël, als ik naar u kijk, dan zie ik, jullie erkennen mij niet. Jullie zien niet dat ik jullie die zegeningen geschonken heb. Nou, dan zeggen ze, wel toch, willen we gerust wel u voor danken. We willen echt wel tegen anderen zeggen, toen we het zo goed hadden dit jaar, dat God, de Heere, het ons gegeven heeft. Nou zegt de Heere, laat het zien dan. Ja, waaraan moet je dat laten zien? Nou, waar ga je ermee naartoe? Waar gebruik je het voor? Hier staat dat zij tot de Baal gebruikt hebben. Dat zij tot de Baal gebruikt hebben. Hebben ze alles voor de Baal gebruikt? Dat is niet precies wat de Heere zegt. Ze hebben echt niet alles voor de Baal gebruikt. Ze hebben gerust ook hun gaven gebruikt voor de Heer. Ze hebben ook geld in de goede collecte gedaan, om zo te zeggen. Maar de Heer zegt, dat is niet genoeg. Als je gaven voor de Baal gebruikt hebt, dat betekent dat je niet beleidt dat alles van mij komt. Waarom niet? Nou, dan zeg je in elk geval een beetje hebben we te danken aan Baal. Al ben je dan geen 100% Baal-dienaar. Je geeft Baal wel de eer dat hij voor sommige dingen gezorgd heeft. En als je zegt, sommige dingen krijg ik van Baal, dan beleid je niet meer dat de Heere God is. Als je echt gelooft dat de Heere God is, dan is hij degene die over alles gaat. God is alles bevattend. De Heer Jezus zegt later, niemand kan twee heren dienen. Uiteindelijk is er in je leven maar één God. En als de levende God, de God van de Bijbel, de Vader van Jezus Christus, niet de plaats in je leven heeft, dan krijgt hij een klein plaatsje, niet meer de plaats van God. Dan is er iets anders dat uiteindelijk belangrijker is. Baal was het hier. Hoe is dat bij ons? Als je beleidt dat je alles van de Heere gekregen hebt, heb je dan ook alles voor de Heere besteed? Nou ja, je kunt toch niet 100% van je loon in de collectezak gooien? Dat is ook niet het punt. De Heer heeft ook nooit aan Israël gevraagd om alles naar de tempel te brengen. Maar wel zo dat al het besteden, alles wat je uitgeeft, alles wat je doet, dat dat naar Gods wil is. Dat er niks is waarmee zeg je, hier heeft God niks mee te maken. Dat is voor een ander. Dat is voor iets wat niet bij God past. Het gaat niet om 100% voor de kerk, maar 100% met het oog op de Heere. Hoe hebben we het nou gedaan? Is dat nu de werkelijkheid van ons leven ook? We hebben het van de Heere gekregen, als het ware uit zijn handen gerukt, toen hebben we het ergens anders voor gebruikt. Als de Heer Jezus waarschuwt voor twee heren, dan noemt hij niet de Baal. In de tijd van de Heer Jezus was de Baal eigenlijk geen gevaar meer. De Baal werd niet gediend in Israël in de tijd van de Heer Jezus. En de Baal wordt ook niet gediend in het Nederland van de 21ste eeuw. Niemand van ons die heeft de verleiding om naar de Baals tempel te gaan en dan een deel van zijn collectegeld daar te brengen. Maar de Heer Jezus, die in Matthäus 6 die twee heren noemt, die heeft het dan over God en de Mammon. God, de levende God en de Mammon. De Mammon, de God van het geld. De God van deze wereld. We zouden in onze tijd kunnen zeggen de God van het gemak. De God van het vermaak. De God van het altijd maar meer. De God van jezelf. Is de gevaar niet groot? Die goede gaven van de Heer dat die besteed hebben voor heel andere zaken. Zaken waarin de Heer ontkend wordt. Dat we vooral geleefd hebben uiteindelijk. Je moet zeggen, waar ben je blij van je geld aan te kunnen geven? Waar geniet je van als je dat kunt gaan doen? Dat je moet zeggen, ik heb eigenlijk geleefd voor eigen plezier. Ik heb steeds ernaar gezocht om hier op aarde mijn geluk te krijgen. Of je leeft voor altijd maar meer. En laat ik dan voor ons als dorp dit noemen. De Heere heeft in het leven van de visserij goede jaren gegeven. Er zijn ook moeilijke jaren geweest. Maar door dat alles heen is het niet altijd zo geweest dat er goed mee omgegaan werd. En zo, als je een poosje rondloopt op Urk, je spreekt nu wel eens iemand, dan hoor je van heel wat manieren om op een oneerlijke manier de opbrengst te vergroten. In de visserij zelf, in de visindustrie net zo goed. En dat we ons wel eens af moeten vragen, de rijkdom die we hebben, is die altijd eerlijk verkregen? Zo, wat gaat het toch goed in de visserij? En het wonder van Urk, van de tong en de schol van tientallen jaren geleden. Of het nieuwe wonder van Urk, van de zalm, van afgelopen 10, 20 jaar. Waar zijn we ermee naartoe gegaan, hè? Met die geopende deur, om zo te zeggen? Is het dan niet zo dat op allerlei manieren de mammon gediend is? Dat het helemaal niet ging om de eer en het dienen van de Heere. Dan gebruik je immers geen methoden die tegen de Heere ingaan. Wat dan voor Urk geldt in de visserij of in de visindustrie, dat geldt natuurlijk op andere plekken weer voor andere industrie. Het gaat er niet om te zeggen dat hier dat meer gebeurt dan elders. Maar het zou niet mogen gebeuren als het waar is. Als het waar is dat wij met z'n allen vandaag dankdag hebben. Dat bijna heel Urk in de kerk zit om God te erkennen. Dan zal God wel gaan vragen, maar hoe heb je het verdiend? En waarvoor heb je het besteed? En waar gaat het, jong? Is het echt zo dat het je hartsverlangen is om alles voor mij te doen? Dat de grootste vreugde van je hart daarin ligt, als je mag zien dat de naam van de Heere vereerlijkt wordt? Of leef je toch voor die mammon? En word je het meest blij van een fijne vakantie? En ga je mee in de jacht van deze wereld naar altijd meer en sneller enzovoorts? Gij bekent toch niet dat ik u gegeven heb? Dat zou erg zijn. Als dat nou van ons gezegd moet worden. Als we zingen, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. En dat wij dan moeten zeggen, maar die vele gunstbewijzen, die heb ik bij de Heere vandaan gehaald. En daar ben ik een andere kant mee opgegaan. Wat zal God daarmee doen? Dus de eerste vraag is, wat God geeft, wat gaan wij daarmee doen? Maar dan, met onze zonde, wat gaat God daarmee doen? Onze derde gedachte, Gods tucht. De Heere zou twee dingen kunnen doen. Er is één ding wat hij niet kan doen. Wat hij niet kan doen is het maar laten gaan. Dat is denk ik wel wat wij het liefst zouden zien. Dat de Heere zou zeggen, ja, ik doe ook maar niet zo moeilijk. God is liefde. Of God bemoeit je gewoon met een heleboel dingen niet. Hij laat ons gewoon onze gang gaan. En het zal allemaal wel goed komen uiteindelijk. Dat is iets wat God niet kan doen. Dat past niet bij Gods karakter. God is eerlijk. En daarom kan God twee dingen doen. Het meest logische, afstraffen. Lijkt het ook op. Vers 8. Daarom zal ik terugkomen en mijn koren wegnemen. Op zijn tijd en mijn most op zijn gezette tijd. En ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas dienen om haar naaktheid te bedekken. Dus dan gaat God zeggen, als jullie dan vergeten dat het van mij is, dan kom ik het ophalen. Mijn zee ga ik sluiten. Mijn vissen komen er niet meer. Mijn vlees zal in de slagerij niet meer binnenkomen. Mijn kracht. Mijn kleding. Je deed net alsof het van jezelf was. Dat is niet zo. Het is alles van de Heer. dan zien we daar ook dan niet eens wat van soms. Hè? Ja, dat zijn allemaal dingen die lopen niet meer zo. We hadden het zo goed in Nederland en het loopt allemaal een beetje spaak. In de zorg en in de woningbouw. En... Nou, maar vergeet niet, het zijn Gods. Het is alles van God. De grond is van God. En in die zin kun je zeggen, de huizen zijn van God. En de zorg is van God en het onderwijs is van God. Het is niet onze verdienste. God kan zeggen, ik stop er gewoon mee. Als jullie niet meer willen erkennen dat alles van mij is, dan laat ik zien dat het van mij is. En dan krijg je niks meer. En God zou daarmee door kunnen gaan en alles afnemen. En uiteindelijk ons leven afnemen. Onze vreugde afnemen. En er blijft alleen de eeuwige dood over. Dat is wat we verdienen. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven, zei God aan het begin. En God is zo gebleven. God heeft telkens gezegd, de zonde moet gestraft worden. Maar als we dan verder lezen in Hosea, dan zeg je, maar dat is toch niet het hele verhaal. Dat is zelfs niet het belangrijkste verhaal. God geeft niet alleen straf. God geeft niet zomaar straf. God doet dat op een heel bepaalde manier. God heeft een heel bijzonder doel. En dat heeft hiermee te maken dat de Heer getrouw is. Niet voor niets was de schriftlezing ook uit Genesis. De eerste belofte van koren en most, of tarwe en most wordt het daar genoemd bij Jacob. De Heer heeft tegen Jacob gezegd, ik zal voor u zorgen. En waar rust die belofte aan Jacob op? Voordat die belofte bij Jacob kwam, lag die belofte bij Isaac. En voordat die belofte bij Isaac lag, dat kunnen kinderen misschien wel aanvullen. Dus God, die Jacob kreeg die belofte, eerst was die bij Isaac. En voor Isaac, bij Abraham. En God had tegen Abraham gezegd, ik ben de Heere, uw God. Of Genesis 17, ik zal een verbond maken tussen mij en tussen u en tussen uw zaad. En tussen uw zaad na u. En ik zal u zijn tot een God. En uw zaad na u. Dus God had beloofd. Abraham, ik ben uw God. En ik ben de God van Isaac en van Jacob. En van dat hele nageslacht. En de Heere zegt, Israël, jullie kunnen mij wel vergeten. Maar ik ben jullie niet vergeten. Jullie kunnen mijn verbond wel vergeten. Maar ik ben het verbond niet vergeten. En als we dat maar zien, dan kunnen we er ook om komen bij de Heer. Zeggen, Heere, u hebt het... Wij hebben het verdiend. Wij hebben het echt verdiend. Dat u zou zeggen, het is over. Ik neem alles weg. Maar heren, wij weten nog iets anders. U hebt niet alleen die zegeningen uitwendig gegeven. Maar u hebt ook dat verbond gegeven. U hebt ook uw woord gegeven. Uw beloftewoord. En zou die het ons ook gegeven hebben? Dit volk hier in Hosea, dat was het volk Israël. Het nageslacht van Jacob. Maar wij. Maar God heeft die belofte nog veel voller gegeven in de Heer Jezus. Tegen Abraham had hij gezegd, ik zal u zijn tot een God. En uw zaad na u. Maar toen kwam Christus, toen zei de Heer het opnieuw. Ik zal uw God zijn. Immanuel, God met ons. En zo duidelijk is het geweest. Het is niet alleen voor de Joden. Niet alleen voor dat letterlijke nageslacht van Abraham. Maar voor alle volken. Een licht tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. U komt de belofte toe. En uw kinderen. En allen die daar verre zijn. Die ver bij die belofte vandaan staan. Zoveel als er Heer onze God toe roepen zal. Hij roept ze wereldwijd. Hij roept ze naar zijn zoon toe. En iedereen die dan die roepstem hoort, die hoort. Hij roept ons naar Immanuel toe. Die mag die belofte ook aangrijpen. Zegt, Heer, u hebt toch geroepen. Dan bent u gekomen. Dan hebt u gezegd, God met ons. En zo heb ik u nodig. Heb je God zo nodig? Ja, ten diepste wel. Als je het nou niet voelt. Als het nou leeft in je hart, van ja, in theorie is het allemaal wel waar, maar ik zoek het nog ergens anders. En je ziet het in je leven. Dat tweede punt. Je zoekt het niet bij God. Je leeft niet voor God. Hoe dan? Nou, daar weet de Heere de raad mee. De Heere zegt, ik ga dat natuurlijk niet tekst voor tekst behandelen, maar hij zegt, als ik dat alles af ga nemen, dan is het niet om dan in de hongerdood te laten eindigen. Maar er komt dan een keer in dat hoofdstuk. En duidelijk zien we dat in vers 13. Daarom zie, ik zal haar lokken en al zal haar voeren in de woestijn. Daar waar die overvloed niet meer groeit. Daar waar het volk gaat voelen, ja, als Baal ons niet kan helpen, dan hebben we dus niks. Als de Heer, Baal, die kan er niks tegen inbrengen. We houden niks over als de Heer die wegleidt in de woestijn. Waar alles uit handen valt. Dat heeft de Heer letterlijk gedaan met Israël. Letterlijk in de woestijn gebracht. En er was er geen afleiding van andere volken. Geen afleiding van het koren dat er groeide. Ze moesten alles krijgen uit de hemel. Letterlijk heeft hij ze in de woestijn gevoerd. Maar de Heer gaat ook geestelijk in de woestijn voeren. Ik bedoel, in omstandigheden die op een woestijn kunnen lijken. Maar zoveel dingen die uit de handen vallen. Waar je voelt, je kunt er niets van vasthouden. En er is niets en niemand die je daarin helpen kan. En je komt erachter, ik dacht dat ik wat had. En ik dacht dat ik wat was. Maar het is niet zo. Als de Heere niet met mij is, dan ben ik niets. De Heere gaat wegnemen, ook om die muur om je hart af te breken. Ervaart het ook niet zo dat soms alles wat je hebt een muur om je hart kan zijn? Je bent zo druk. En je wilt nog zoveel. En je probeert wat van je leven te maken. Een muur om je hart. De Heere zegt, dan ga ik het wegnemen. En ik zal tot haar hart spreken. Doorspreken. Dat je eindelijk gaat horen met je ziel. En dat je gaat voelen, het is alleen de Heer die tot mijn ziel kan spreken. Baal kon dat niet. Baal die kon wel spreken tot zintuigen. Tot de begeerten. Maar die kon niet spreken tot het hart. En de mammon, daar geldt toch hetzelfde voor? De mammon, het geld of de rijkdom of de voorspoed of gezondheid. Dat kan op allerlei manieren tot ons spreken. Maar spreek niet tot je hart. Vraag maar eens aan een miljardair als je die zou tegenkomen. Heeft dat geld je gelukkig gemaakt? Heeft dat geld je geleerd waarom je op aarde bent? Heb je al bijna genoeg geld om je zonde te kunnen afkopen? Heb je al bijna genoeg geld om een toegangskaartje te kunnen kopen voor de hemel? Of heb je in elk geval genoeg geld om te kunnen zorgen dat je niet sterft? Ik kan niet spreken tot je ziel. En de Heere zegt, daar wil ik je wel hebben. Ik ga spreken tot je ziel. Dat je het gaat zien, geloven. De Heer is God. En de Heer alleen is God. En de Heer alleen is degene die mij zegenen kan. Die mij zegenen kan met voor de buitenkant. En van wie al die gaven vandaan komen. En de enige die mij zegenen kan voor mijn ziel. En de enige die mij leren kan hoe ik met dat alles om moet gaan. Tot je hart spreken. Daar moet de Heer dan wel een moeilijke weg gaan, zegt hij. Een weg die wat kost. En vandaar het woord tucht. Tucht. Komen we in de Bijbel tegen als een woord wat wij dan gebruiken als straf. Kastijding noemt de Bijbel het ook wel. Maar dan niet maar om te vergelden, om weg te slaan, maar om naar hem toe te slaan. Tucht. Betekent, dat komt van het woord trekken. Tijgen. Wat we ook nog wel kennen van het woord opgetogen. Zij togen op naar Jeruzalem. Het lijkt op het woord tucht. En tucht, dat komt dus van trekken. De Heer zegt, dan ga ik wel tikken uitdelen. Ik ga je wel iets uit handen slaan. Maar ik ga je naar me toe tikken. Naar me toe trekken. Ik zal tot haar hart spreken. Herken je dat ook? Misschien de afgelopen jaar juist ook. Als je terugkijkt, je kunt zeggen, ik heb zegening van de Heer gehad, maar niet alleen. De Heer heeft mijn ding uit handen geslagen, maar niet alleen. De Heer heeft op mijn hart gesproken. De Heer heeft me laten zien waar het probleem zit bij me. En de Heer heeft laten zien waar ik het zoeken moet. Tucht, dat is het derde, als laatste Gods vrucht. Waar het nu alles toe leiden mag. Als de Heer tot het hart gaat spreken. Dan gaat de Heer het ook weer helemaal goed maken. En we zien in het hoofdstuk. De Heer gaat alles afnemen. In die woestijn. In de leegte. Maar dan gaat hij ook alles weer geven. Hè? Dat staat dan in vers 14. Ik zal haar geven naar wijngaarden van daaraf. En het dal Achor tot een deur erop. En in vers 17, ik zal een verbond voor hem maken met het wildgeriet des velds. Al die dieren die een plaag konden zijn in Israël. Dat de oogst weer groeien mag. En nog een keer, de 20e vers. Dat ik verhoren zal, spreekt de Heer. Dus dat na die moeite er weer zegen komt. Na de diepte weer de hoogte ingaat. Net zoals dat ging met Israël. Hoe ging Israël? Israël was in Egypte, in een land waar ze wel slaaf waren, maar het is wel een land waar het goed ging. Waar overvloed was. Er was groente en vlees in overvloed. Maar daar, uiteindelijk ging het daar niet goed, want er zaten ze in slavernij. Dus toen moesten ze heren ze uitvoeren. Toen gingen ze uit naar de woestijn in de moeite om daar te leren wie de Heer was. En daar te leren dat de Heer alleen voor ze zorgen kon. En toen bracht de Heer ze vanuit de woestijn het land Kanaan in. En hij zei, daar in Kanaan wil ik jullie zegenen met overvloed. Een land vloeiende van melk en honing. Dus het is Gods vreugde om overvloed te geven. Dat is iets anders. Dat horen we ook hierin, maar dat horen we in heel de Bijbel. Dat is natuurlijk iets anders dan dat je kunt zeggen, een land waar het goed gaat, leeft dicht bij God. Dat hebben we ook duidelijk gehoord. We kunnen met de overvloed van de Heer zover bij de Heer vandaan leven. En de Heer kan ook mensen in de moeite juist dicht bij hem brengen. Maar de Heer werkt er wel naartoe. En het kan hier op aarde. Het zal in elk geval op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Daar zal alles door de vrede bloeien, waar twist en wrok verdwijnt. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarvan gelden zal, daar zal het paradijs hersteld zijn. De schepping vernieuwd. De overvloed, die zal er nooit meer stoppen. Dus de Heere, die heeft er vreugde in om overvloedig te zijn in zijn gaven. Maar niet zomaar. God gaat het niet om die gaven op zich. En als de Heer op je plek brengt, dan gaat het je ook niet meer om die gaven op zich. Het rijkste wat de Heer in dit hoofdstuk aanwijst, is niet die overvloed. Maar het rijkste is dat hij zegt, ik zal zeggen, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God. Hoe gaat dat? Vers 18 en 19. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid. En in gericht. En in goede tierheid. En in barmhartigheden. En aan de andere kant. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de Heere kennen. Dan komen ze bij elkaar. Die trouwe God. En dat ontrouwe volk van God. En de Heere zegt, ik zal ervoor zorgen dat wij elkaar komen. Maar wat is dan de weg? Hoe komt God dan bij een mens? Hij zegt, ik doe dat in gerechtigheid en gericht en goede tierheid en barmhartigheden. Ik zal je de waarheid zeggen. Ik zal de zonde gaan afbreken. Misschien nog voller. Ik zal die zonde gaan opruimen. In gerechtigheid en gericht, zoals het op Golgotha voltrokken is. De zonde opruimen, om die zonde voor eeuwig weg te doen. En in goede tierheid en barmhartigheden. Die liefde, die hij zo rijkelijk uitdeelt voor verloren zondaren. Zo komt de Heere tot ons. In gerechtigheid, in gericht, in liefde, barmhartigheid. Een andere God is er niet. Je zult nooit een God leren kennen zonder liefde en zonder gerechtigheid. Er is geen andere God dan die God die in Christus gekomen is. Die in Christus heeft laten zien. Hier gaat het om. Dat ik de zonde veroordeel. Dat de zondaar vrij spreek. Hier gaat het erom. Dat de lelijkheid van de zonde wegneem. En de zuiverheid van mij ervoor in de plaats geef. Ik zal tot u komen. In gerechtigheid. In barmhartigheid. Zou je met zo'n God willen leven? Hoe dan? Wel, zegt hij aan de andere kant. In vers 19. Ik zal ermee ondertrouwen in geloof. Zo dus. In geloof. Geloof dat amen zegt op God. Geloof dat zegt, ja Heere, zo bent u. En zoals u bent, zo bent u goed. En ik wil u niet meer aanpassen. Ik wil uw waarheid niet meer verdraaien. Ik wil uw belofte niet meer kleiner maken. Ik wil de heiligheid niet meer kleiner maken. Ik wil niet meer twijfelen. Ik kan niet meer twijfelen aan hoe u bent. Zoals u bent, zo bent u goed. Zoals uw zoon gegeven heeft, zo is die mij genoeg. Dat is geloof. Geloof zegt amen. Op deze God. Niet op een half andere God. Een beetje van deze God. Deze God. Zo Heere. Zo is het goed. Ik zal u mij ondertrouwen in geloof. Dus ik zal zorgen voor geloof. En u zult de Heere kennen. En dat is de echte rijkdom. De rijkdom die ligt niet in wat de Heer er ook bij belooft. Koren en most en olie. Maar de volle rijkdom ligt hierin. Zij zullen de Heere kennen. Dat je het weet. Dat je het weet in je ziel. Deze God is onze God. Zulk een is mijn liefste. En ik zou hem niet meer willen ruilen. Kijk je dan nooit meer een andere kant op? Ben je dan nooit met gevaar van afgoderij? Maar ja, Hosea is nog niet klaar met zijn boek. Er komt nog heel wat. Want dat volk is altijd geneigd om af te wijken. Maar de Heere zegt, ik sta ervoor in. Dat zondaren zullen komen tot mij. Ik sta ervoor in dat wie gekomen is tot mij, mij zal kennen. En meer gaan kennen. En nooit meer van mij wegraken. En dan zijn Gods zegeningen een dubbele zegen. Als je dan een boterham op je bord, als je zo een boterham op je bord mag krijgen. Je mag zo naar je brood kijken, gegeven uit die milde hand. Wat smaakt dat brood? Dan veel rijker. Als je je werk mag doen. In de wetenschap het echte werk is gedaan. God heeft het werk gedaan om mij te redden. Nu hoef ik alleen nog maar om zo te zeggen voor hem te werken. Wat wordt je werk dan lichter. Als je schepping om je heen mag zien. Met alle gebrokenheid en alle problemen die er zijn. Als je mag zien en toch de Heere zorgt. De Heere zorgt voor mij en hij zorgt nog voor deze wereld. Dan weet je tegelijk ook het is de wereld van die God die trouw is. Ook aan die belofte. Dat hij eenmaal alles nieuw zal maken. Amen.